Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Vandaag starten we met een nieuwe portrettenserie. Van buiten naar binnen. We praten met vier mensen die niet meer zo gemakkelijk hun huis uit kunnen en daardoor veel thuis zijn. Wat houdt hen zo bezig en hoe slaan zij zich door de dag? Vandaag zijn we bij de hoogbejaarde Thérèse Ménager-Jalla. Ze was in onze nieuwjaarsuitzending ook al even kort te horen. Luister naar haar bijzondere leven en gedachten. Thérèse Ménager-Jalla is 98. Ze is een kunstenares en woont al 40 jaar in een klaslokaal van een oude school. Dat is haar huis en ook haar atelier. Als je voor de deur staat, moet je flink bellen en rustig wachten.
Wie is daar?
Radio Steunkous. Oh, sorry, ik was te laat.
En doet hij dit ook?
Kan je nog een keer drukken?
Ja, nog heel hard.
Thérèse drukt dan bovenop een knop, de zware deur bij de ingang voor je open. Dan loop je via twee trappen naar boven. Je slaat rechts de hal in en het eerste lokaal aan de linkerkant, daar woont Thérèse.
Ja, hallo. Ja. Hoi, wat fijn dat ik kon komen. Ja.
Zo, wat is het hier lekker warm.
Ja, meestal snort er behagelijk een warm kacheltje.
Is het koud? Ja, het is heel vies en nat.
Oh, vies en nat. Oh ja, koud en koud.
In de hoek staat een keukenblokje en daarvoor een rond oud tafeltje waar ze vaak aan zit. Ze is klein van stuk en draagt meestal een warme trui en een rok die ze zelf heeft gemaakt.
Ik heb het voor je meegenomen, maar ik weet niet of je er zin in hebt. Leuk. Ja, het is een koffiebroodje.
Ik heb wat koffiebroodjes voor ons meegenomen.
Ja.
Ja?
Ja. Of je er al trek in hebt? Kan ik een bordje pakken?
Ja, en dit kastje.
Want heb je toch een gezellig huis?
Heel gezellig hier.
Ja.
Ja, we doen ons best, hè? Want het is natuurlijk wel een school geweest, vroeger.
Nou, want hoe ben je hier terechtgekomen?
Nou ja, omdat ik had er recht op een atelier. En dan moest je gewoon bij de gemeente dat aanvragen. Ik moest wel eerst dat ik gewoon een woonhuis en het atelier, dat had ik toen al. Maar dan moest ik twee huren, twee licht, twee belast. Het was zo duur, dat kon ik niet meer betalen. Dus we moesten kiezen voor of een woonhuis of een atelier. Toen heb ik voor dit gekozen.
En dus hoe lang woon je hier al?
Nou, misschien 40 jaar. Heel lang. Kijk, dat is het schoolbord.
Voor het eerst valt me op dat boven haar bed nog een schoolbord hangt. En ze wijst me ook op een kinderlessenaartje met een stoeltje.
Zo'n stoeltje uit de kleine klas.
Meubilair dat bewaard is gebleven toen ze erin trok.
En maar waar is eigenlijk je douche en je wc en zo?
Ja, de wc is op de gang en een douche heb ik niet.
Voor het eerst hoor ik nu ook dat ze alleen maar een wc op de gang heeft. Maar geen badkamer.
Ik was maar gewoon bij de kraan in een bak water. Zoals ik mijn hele leven was. En al die andere mensen hebben dat ook zo gedaan. Vroeger was dat, had je geen douche. Ja, iedereen waste zich bij de kraan in de keuken. Ik heb nog gewoon dat je een mooi woonhuis huurde. En dan was geen badkamer. Een wc hoor, dat wel. En in de kamers waren wel al wastafels, die waren er ook. Maar je ging naar het badhuis.
Thérèse heeft zich haar hele leven bij een kraan gewassen. Behalve in de tijd dat ze naar een badhuis ging.
In dat badhuis was ook geen douche. Dat was een bad. Dat was een bad. En daarom heette het ook badhuis. Nee, en dan waren dames die dat verzorgden. Dus je kreeg er alles bij. Zeep en handdoeken. En je hoeft maar een kick te geven of ze kwamen aansnellen en zo. Ja, misschien 10 baden of 20 baden. En dan kon je daar dan naar het bad toe. Hoor. Net maken ze op goede temperatuur. En eerst moest je wachten, was het te heet of te koud. En zo.
Zou je nog wel eens in zo'n bad willen?
Oh, nu ja hoor, zou ik wel leuk. Maar ja, dan moesten ook die dames er weer schijnen. Want die je alles aanreikt, hè. Die waren heel aardig voor je. En je kon wel gewoon in de stad lopen en dan denk ik, god, nou, ik heb wel zin in een bad. En dan ging je naar het badhuis. En dan kwam je een half uur later of zo weer eruit. Je moest wel betalen, hè? Misschien een Riksdaalder. Maar misschien was het minder.
Zullen we eens een hapje nemen van dit?
Ja. Ja, ik breek een stukje af. Ja. Mm. Wat zit er tussen?
Rozijntjes.
Oh, rozijntjes. Nou ja, ik bijt het wel af, anders gaat die krul eruit.
Ik moet er nog even bedenken.
Wat je wil vragen. Hoe ga ik dat dan steken, dat vuurtje?
Als we het koffiebroodje op hebben, mag ik Therese vragen stellen over haar leven.
Ik eet eerst wel even dit op.
Ach, ze is benieuwd wat ik ga vragen.
Je begint maar links of rechts.
Nou.
Ik begin maar even bij het begin. Haar bijzondere naam.
Nou, ik heet Therese Menashe Shala. En Menashe Shala is gewoon de achternaam. Dus een dubbele naam. Heel lastig. Nou, wij denken, er is wel een beetje gezocht of zo. In de familie dan, in die Menashe Shala, dat het vroeger meer twee namen geweest waren. Die twee families of zo, die dan misschien samen gingen of hoe dan ook. En Menashe met een streepje, ja, dat komt van Menashe. En Menashe is een Frans weer gezin, betekent dat. Dus de reden waarom. Er is eigenlijk niemand geweest die daar naar gezocht heeft. Dus.
De oorsprong van haar bijzondere samengestelde achternaam heeft ze tot op heden dus niet precies boven tafel weten te krijgen. Therese komt uit een artistiek milieu. Ze is geboren in Spanje, waar haar vader, Herman Menashe Shala, correspondent was voor de Rotterdamse Courant. Aan haar geboorte ging een waar liefdesdrama vooraf.
Mijn vader was het tweede huwelijk van mijn moeder. Ze was eerst met een schilder getrouwd en die heette Van Herwijnen. En daar had ze al twee kinderen van. Maar die Van Herwijnen, die schilder en mijn vader, die waren bevriend. In elk geval, mijn vader heeft die schilder overgehaald om in Spanje te gaan schilderen. Omdat de luchten daar zo mooi waren. Ze zijn dan vertrokken naar Spanje en hebben een huis gehuurd. En toen is er een zusje van mijn moeder uit Nederland. En die was dan verpleegster. En dat was het jongste van het gezin. Zo'n beetje de Benjamin. En die kwam hun opzoeken. En die heeft daar in Spanje heeft die tyfus gekregen. Nou, dat was echt een hele erge ziekte in Spanje. Met elk ogenblik hadden die mensen tyfus. En toen hebben mijn vader en mijn moeder hebben die voor het zusje gezorgd in Spanje. Die heel erg ziek was, weet je wel. En haar man, Jan van Herwijnen, die ging al door paard rijden. Tot grote irritatie van mijn moeder. En toen was ze kwaad op die Van Herwijnen. En veel meer amicaal met mijn vader, die dus voor dat zusje zorgde. En die zijn toen, dat zusje is gestorven. En zij zijn verder getrokken in Spanje.
In het huis dat gehuurd was in Torremolinos, vlakbij Malaga, stierf het jongste zusje van de moeder van Therese. Een geschiedenis die ertoe leidde dat haar eerste huwelijk strandde.
Dus mijn vader werd verliefd op een vrouw met al twee kinderen. Mijn moeder is dus gescheiden van die van Herwijnen. En tenslotte getrouwd met mijn vader, met meneer Shalla. Ja, een erg drama.
Ze nam hun twee kinderen, Hedwig en Jan, mee en verliet haar echtgenoot, de schilder van Herwijnen, voor zijn beste vriend. De schilder bleef wanhopig achter en heeft nog wel geprobeerd om zijn vrouw terug te krijgen.
En die van Herwijnen, die schilder, mijn vader en mijn moeder die reizen dan steeds naar een ander dorpje. En weer aan, en de schilder ging mijn vader achterna en mijn moeder vertelde dan, later was dat dan, dat hij van Herwijnen op een berg stond en wist dat ze daar waren in een klein dorpje en zo. En die roept dan over dat dal heen, Annie, want zei de Annie, mijn moeder, Annie, kom terug. Maar dat kon mijn moeder heel grappig vertellen, hoor. Dan moesten we heel erg lachen.
En al snel werd Therese geboren.
En mijn vader, meneer Shashala, die had een, ik was geboren en die had een vrouw met twee kinderen. Dus die had een gezin van drie kinderen.
Niemand die het verder zielig vond voor de schilder.
Het was een hele knappe man om te zien, hoor. En hij had gauw wel weer een liefdesaffaire met een andere vrouw, weet je wel. En hij is ook wel getrouwd de tweede keer. En hij is ook nog, ik geloof, nog een derde keer getrouwd.
Therese groeide de eerste jaren van haar leven op met haar oudere halfzus en broer. Haar vader, een intellectuele communist, speelde een belangrijke rol.
De vader voedde me op. En dat voelde ik als kind al. Ik werd al boeken gewoon gekocht, weet je wel, en zo.
Hij nam haar vaak mee naar vergaderingen.
Want er moest ergens zijn waar die nieuwtjes kwamen, die hij in de krant moest zetten. Ik kan me wel herinneren dat er zo'n hele lange tafel was. En er zaten die heren allemaal achter met elkaar te praten over politiek, weet je. En dan ging ik eronder en toen was ik nog, hoe oud zal ik geweest zijn? 6 of 7. Onder die tafel spelen, dat kan ik me herinneren.
Hij bewonderde zijn kleine dochtertje al vroeg om haar invallen. Toen ze een slee besloot om te toveren tot boekenkast, vond hij dat prachtig.
We hadden het eigenlijk heel arm. En dan had hij die boeken. In die kamer stond niet veel, maar er waren tegels op de groene. En dan had hij zo langs de wand onderaan, zo als een boeken, zo. Maar ja, dat vond ik een beetje raar, hè. En dan had hij een slee. Maar toen had ik op een dag die slee zo omhoog gezet. En dan zitten van die spannen in, weet je wel. En dan had ik één boek zo platgelegd, wat dat groot was. En dan had ik er een boekenkast van gemaakt. En ik weet nog wel dat ik dit heel mooi vond en zo. En dat onderste boek ging ik een beetje buigen door dat zwaard en zo. Ja, maar dat buigen vond ik niet zo goed. Ja, maar dat hinderde niet.
En doordat ze tweetalig werd opgevoed, ontwikkelde ze zelf een warme belangstelling voor taal.
Mijn vader sprak perfect Spaans, maar mijn moeder, dat was helemaal niet zo perfect of zo. Dat hoorde ik wel, wat zit ze wel te knoeien. Maar ik ging er nooit verbeteren, ik liet het gewoon zo.
De scholen waren niet van hoge kwaliteit in Spanje. En daarom besloot haar moeder de oudste twee kinderen naar Nederland te brengen en ze daar op een kostschool te doen in Beverwijk. Therese bleef bij haar vader, waardoor ze nog meer tijd alleen met hem doorbracht. Haar stoere, sportieve vader had een zijspan en ze maakten samen heel wat tochten als hij erop uit moest.
Ik zat er niet meer in die zijspan.
Als haar moeder eindelijk terugkomt uit Nederland, treft het noodlot hen echter opnieuw.
Ja, ik weet een versje uit die tijd. A la mañana es plato, al mediodía. Es oro, y a la noche se mata.
En dus de ochtend is zilver, de middag is goud en de avond...
Se mata.
Oh, se mata, dan ga je dood.
En dat had die vrouw gezegd, waar we die tomaten kochten, waar we ziek zijn geworden. Dat was zo'n soort platteland en wij gingen daar naartoe om tomaten te kopen. Om de havenklap kregen de mensen de tyfus.
Na het eten van vervuilde tomaten krijgen ze alle drie tyfus. Het gezin wordt opgenomen in een arm Spaans ziekenhuis.
Maar ik lag met mijn moeder op een kamer en zo. Maar mijn vader lag op de mannenafdeling, snap je wel? Dus die heb ik het laatste gezien dat ze hem in het bad stopte. Dat is mijn laatste herinnering. En ik was dol op mijn vader. En er waren nonnen die daar werkten. En ik weet nog, als de dag van gisteren, dat kan ik zo voorzien, dat die non binnenkwam en dus. Dat die non boven, en kwam vertellen aan mijn moeder dat mijn vader was gestorven. En ik weet wel dat ik ontzettend ging vloeken, maar in het Nederlands. Ik was heel kwaad. En toen is een andere zuster van mijn moeder, die had twee zusters die verpleegsters waren, die is dan overgekomen en dan gezorgd dat ze dus naar Nederland terugging. Die zuster van mijn moeder, die heeft ons wel gered, want die wist dat je dat anders moest verzorgen voor tyfus. Maar toen was mijn vader al dood, snap je wel? Mijn vader dood was, hebben we dan nog een hele tijd, wel een maand nog in dat ziekenhuis gelegen.
De moeder van Therese, Annie, is een sterke vrouw.
Ja, mijn moeder was wel een sterke vrouw. Ze kon wel tegenklappen, laat ik het zo zeggen, ja.
Ze gaat, na het overlijden van haar man, terug naar Amsterdam en vindt een huis in de rivierenbuurt.
Toen kwam mijn zuster weer in huis wonen en mijn broer kwam ook weer in huis wonen. Ja, dat was een gezinnetje zonder vader, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, ik heb mijn leven lang ontzettend mijn vader gemist. Ja, ontzettend. Dat was, ja, dat was. Ja.
Het gemis van haar vader moet haar moeder opvangen. Annie werkt in een hoedenwinkel van Oostergetel in de PC Hoofdstraat. Ze heeft haar hele leven hoeden gemaakt.
En mijn moeder, die was modiste. En daar was ze dan, werkte ze bij Oostergetel, zo heette die man, die verkoopte hoeden. En dat was een hele bekende man voor hoeden, want die droeg altijd hoeden. Dus dat kon ze al, heel prachtige hoeden kon ze. De hele leven lang heeft ze ook haar eigen hoeden gemaakt. En die waren zo mooi dat ze op straat wat aangehouden. En dan zei ze, oh mevrouw, waar heeft u toch dat mooie hoedje vandaan? En ik vond dat vreselijk als ze dan aangesproken werd. En ik zou wassen waar een gat in de grond dat ik weg kon stinken. En ik vond het niks. Maar goed, ja, beeldschone hoeren. En ze wist precies hoe je dat moest doen met stoom en die. Nou, ze wist alles van hoeden.
Maar nooit een hoed voor Therese.
Nee, ze heeft wel een mantelpakje ooit voor me gemaakt. Maar een hoed? Nee. Ik droeg in die tijd van die Russische petjes. Die zo met zo. En dan waren ze versleten van binnen, de voering. En dan kwam de Pravda ertussen uit. Er zat allemaal kranten in om dat een beetje stijf te maken, weet je wel. De Pravda.
Ze hield er ook niet van wanneer Therese in haar ogen burgerlijke vriendinnetjes mee naar huis nam. Ze moesten wel iets artistiekerigs hebben.
Je wordt altijd aangenomen bij mijn moeder als je artistiek was. En dan vriendinnetje meegenomen. Nee, dat is niks, dat meisje. Ze is niet artistiek.
En zo is Therese kunstenares geworden. Ze heeft een poosje aan de Rietveld Academie gestudeerd en maakt veel tekeningen en objecten. Ze kon daarna leven van een speciale regeling voor beeldende kunstenaars, waarbij kunstenaars in ruil voor hun werk een inkomen kregen.
Nou, ik zat in de contraprestatie. Dan moest je werk maken en afleveren in een bepaald lokaal of zoiets en zo. Schilderijen of beeldhouwwerk. En van de gemeente, die kocht dan aan. En dat kwam dan in een musea terecht. Of mensen konden dat ook huren of wat dan ook. En wat aangekocht werd, daar werd een prijs voor gegeven. En dan kreeg je dat ja, met een bepaalde hoogte en zo. En dan kreeg je ook nog apart geld voor materiaal te kopen.
En dan komt er ook nog een man op haar pad, van wie ze één zoon krijgt.
Ik had een vriend, maar dat was ook zo'n, ja, wat zal ik zeggen? Zo'n vrijheids, op vrijheid ingesteld iemand. En een Fransman, snap je? Maar ja, goed, dat is weer een relatie, dat knipperlichte relatie. Ja, daar heb ik een zoon van gekregen, ja.
Therese wordt dit jaar 99. Ze heeft zich nooit echt bezig gehouden met de laatste fase van haar leven. Nu ze minder goed kan zien en haar handen stijver zijn, zit ze hele dagen thuis en ze vindt dat ze veel te weinig kan doen. Ze heeft voor allerlei zaken de hulp van anderen nodig, wat ze niet makkelijk vindt.
Dat leven wordt karig. Mijn leven wordt karig. Hij is al karig. Hij is enorm karig. En kan ik, ja. En dan zijn de mensen om je heen, die helpen je wel. Maar je moet wel de zwaarte al doordragen van dat karige leven. Want ze willen wel mensen die helpen, die willen wel iets hebben, een bepaalde, dat je het waardeert. Hè? Ze doet het toch maar om naar jou toe te komen elke keer en zo, weet je. Ik heb zoveel dankjewel gezegd. Ik kan het woord niet meer zeggen. Ik zeg het, dat is prettig. Maar ik heb het niet zo uit mijn hart. Het is niet meer uit mijn hart.
Nieuwsgierigheid houdt haar gaande.
Ja, ik denk aan nieuwsgierigheid. Ik wil wel een beetje me verdiepen in dingen. Ik vind eigenlijk dat ik dan niet veel weet ervan. En dan wil ik er wel over lezen. Maar ik kan niet meer lezen. Want ik kan die lettertjes niet meer zien. Het is rampzalig voor
me. Ze probeert zichzelf moed in te spreken als ze baalt dat ze niet meer goed kan lezen.
En dan denk ik wel, ja, het wordt straks gaat het beter of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Of wel, dat weet ik ook niet.
En probeert zich dan te vermaken met het nadenken over spreekwoorden die ze kent en waar ze ooit een studie van gemaakt heeft.
Ik heb een hele studie gemaakt van spreekwoorden. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is dan in binnengeslopen. Ik wil heel veel van spreekwoorden ook. In alle talen dan wil ik ze dan nog de Spaanse spreekwoorden. Maar dat is moeilijk hoor, want de ene taal is van voorzien van hele andere spreekwoorden dan een andere taal.
Ze weet wel een voorbeeld van een geliefd spreekwoord.
Ja, roeien met de riemen die je hebt.
Waar ze het eigenlijk niet zo mee eens is.
Nou ja, het is een voorstel. Roeien met de riemen die je hebt, dan zeg je dat ook niet. En dan denk ik, god ja, wat heb ik daar nou aan? Steeds maar zijn mijn eigen roeien spanen. Ik kan hem beter nou een andere roeispaan aanschaffen.
Als Therese nadenkt over het leven, vindt ze het vooral verwarrend.
Het leven is vooral verwarrend. En dan denk je dat je dat geleerd hebt en dan wordt het woeps, weggeveegd. En dan denk je er heel anders over. Ik ben niet gelovig, bijvoorbeeld. Ik prik het wel door, geloof ik. Ja. ik hou niet zo erg van om mezelf wat wijs te maken, weet je.
Alles wat je denkt te leren kan zomaar weer anders zijn. Zo was iedereen in de oorlog communist, net als zijzelf.
Maar ja, god, het is natuurlijk maar zo raar. In de oorlog was je dat zo wel. Er waren heel veel communisten, maar er is geen communist meer over. Mijn vader was communist, ik was communist. Iedereen die ik kende was communist in de hele oorlog.
Maar dat vindt ze nu ook geen goede keuze meer.
Nee, want die Poetin doet veel te raar.
Ze vindt deze fase van haar leven gek en onbegrijpelijk. En heeft nog helemaal geen zin om dood te gaan.
Ik heb me er nooit in verdiept in het doodgaan. Maar ik denk, verrek, we moeten allemaal dood. En daar kom ik nou pas achter. Nou ja, ik heb geen zin om dood te gaan, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb me nooit zo verdiept en zo van, nou ja, op een gegeven moment ben ik dood.
Misschien dat ze in haar leven wel zo weinig aan de dood heeft gedacht, omdat het al zo jong op haar pad kwam.
Ik weet het niet, het zal misschien iets mee te maken hebben, ja. Leven is zo raar dat je zo'n zusje dat dan ook naar Spanje komt en dan daar is uitgenodigd en dat is leuk en zo. En dan dat met de dood bekopen moet. En dan ook nog zo'n staart heeft van dat die huwelijken helemaal, die zijn geklutst en helemaal uit elkaar. En een nieuwe, een helemaal andere schikking. Ja, het is wonderbaarlijk. Ik weet het niet hoor.
Therese probeert grip op haar leven te houden door keuzes te maken.
Je moet gewoon maar denken, het kan ja een paar keuzes maken, dan ben je nog het dichtst bij of zo.
Een keus voor nu is dat zij in haar klaslokaal wil blijven wonen.
Oh god, ik heb helemaal geen thee of iets gemaakt. Helemaal vergeten.
Nee, maar ik had helemaal geen dorst.
Oh, gelukkig.
Wat een leuk truitje is dat trouwens.
Ja. Dat, kijk al wel mooi na, ja. Dat heb ik allemaal zelf gemaakt. Zo'n beetje als decoratie, hè. Ik kan alles met mijn handen en die handjes die willen niet meer.
Ja, zuster, nee, zuster.